Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Welkom bij Wijsneuzen de Verkiezingen, de wekelijkse podcast van Trouw voor alle kiezers die ook wel eens tegen een politicus op televisie zouden willen zeggen: ik stop u even. In deze 7e aflevering vragen we ons af wat de politiek wil met Nederland in de wereld. Klimaat, economie, migratie, corona, alle grote vraagstukken zijn internationale vraagstukken, zijn van wereldbelang. We zoeken naar de ideeën over de positie van Nederland, traditioneel land van dominee en koopman. Meer of minder Europa, afscheid van Amerika, is China alleen maar eng en Poetin dan? Daarover praten we met Monica Xi Jianho, politicoloog, directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Klingendaal. En met Willemoet Boersema, nu politieke redacteur van Trouw. En zij was eerder chef van de buitenlandse redactie en correspondent in Moskou. Mijn naam is Frits van Ekster. En tegenover mij, nee, niet tegenover mij, maar in het scherm tegenover mij op afstand zit Menno Hurekamp. Menno, dat was zondag wel even schrikken bij het RTL-debat. Er waren gewone burgers die aan het woord kwamen. Zij mochten de politici vragen stellen. En daar lukte, dat ging niet alle politici even makkelijk af. Zag jij dat ook?
Ja, je zag ze een beetje schutteren. En dat is, dus blijkbaar is de comfortzone met journalisten tamelijk groot. En dat raakt de gemiddelde geoefende politicus eigenlijk niet meer echt in verlegenheid als hij geconfronteerd wordt met een journalist, of die nou van RTL is of van een ander medium. Maar als ze dan gewone mensen treffen, ja, blijkbaar is dat dan toch wel weer een heel rare ervaring na al die jaren.
Ja, en iedereen was ook, zeker bij RTL, waren ze ook dik tevreden over. Niemand had het meer eigenlijk over wat de politici tegen elkaar hadden gezegd, maar vooral over wat bijvoorbeeld Christy Rongen tegenover premier Rutte zei, slachtoffer van de toeslagenaffaire. En dat werd als heel opmerkelijk ervaren, terwijl je denkt, ja, als er nou ergens om gaat bij verkiezingen, dan gaat het om de burger versus de politicus.
Ja, nee, maar dus het was hartstikke mooi dat ze dat kon doen. Terwijl ik vond het gelijk, het stemde hem ook een beetje treurig. Want ik dacht, ja, hoezo zou de journalistiek dit zelf niet voor elkaar kunnen krijgen?
Misschien kunnen ze dat wel, ja. Maar is het vooral de politicus die anders reageert op een zogenaamde gewone burger dan op een journalist die ze vaker tegenkomen.
Ja, en het ging ook wel ergens over. Want de mensen die vragen mochten stellen, vooral tegen Rutte en Hoekstra, die hadden natuurlijk enorme pijn geleden.
Hoekstra stond een echtpaar. Stond
een horeca-echtpaar. En het opmerkelijke was dat Rutte de oude, gedupeerde oude van de toeslagenaffaire kende. Want zij was al in het katshuis geweest. Maar kennelijk is dat toch vertellen dat jij toch blijft zitten. En dat jij de problemen alsnog, die nog steeds niet gefixt zijn, toch zelf wil fixen. Is toch heel iets anders tegenover iemand die zelf geleden heeft. En echt heel zwaar. Dan tegenover je opponent van de SP of tegenover Pieter Omtzigt.
Of Frits Wester, ja.
Ja. En voor Hoekstra gold dat natuurlijk ook, dat hij graag trots is op hoeveel miljarden steun er is verleend. Maar als je dan tegenover een van die, kunnen geen maatwerk bieden, hebben ze gezegd. Maar als je dan tegenover echt gedupeerde mensen zit die zo hard werken, ja, dan krijg je dus het zweet op je bovenlip, zoals we allemaal gezien hebben.
Ja. Ik denk ook, Frits, als ik je nog mag onderbreken, ik denk wel dat ook wat van belang is om op te merken dat zeker het kabinet dat er nu zat, maar ook wel de kabinetten die daarvoor zaten, steeds meer gewerkt hebben aan een beeld van een tamelijk zelfredzame burger, die helemaal niet de dupe is, maar die je juist een beetje in zijn hok moet houden. Waarvan je een beetje moet zorgen dat hij netjes meewerkt en zijn gemak houdt. Die misschien wel licht fraudeleuze tintjes heeft, omdat van hem verwacht wordt dat hij zich vooral als consument gedraagt. En dat is dat er toch schrikreacties optreden zodra blijkt dat die burgers eigenlijk vol goede bedoelingen zitten, maar misschien niet zo goed uit hun woorden kunnen komen, of misschien op de ene manier in de problemen raken. En dat dan Rutte of Hoekstra niet meer zo goed weten van, oh jemig, dat is eigenlijk een heel ander soort type dan waar wij beleid hebben voor zitten maken. Hoe doen we dit nou?
Ja.
Dat er ook dus echt wel een soort tamelijk culturele of psychologische verwarring optrad bij die, omdat gewoon dat beeld van die burger als
Menno
consument.
Hurekamp, ik stop u even. Zo zei ze het ook tegen Rutte, dus ik stop jou nu ook even.
Nou zeg, ja. Ik ben net begonnen. Ja.
Wat ik wel mooi vond,
Monica Xi.
Als ik mag aanvullen, is eigenlijk voorbedoeld op wat Wendelmoet zei. Dat extra gezag wat deze burgers hadden door hun indrukwekkende ervaringen, hè, als slachtoffer van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ze was ook heel goed voorbereid. Hè, dus ze viel Rutte eigenlijk haar tweede offensief aan met dat hij haar rechtsbijstand uit handen heeft genomen. Ja. Dus niet alleen is zij gedupeerd. Ook het vermogen om zich te verdedigen daartegen heeft hij haar ontnomen. Dus ze was zeer goed voorbereid. Hè? En ze ging voor de halsslagader en liet niet meer los. Hè? Dus dat trof me wel. Dat had hij niet eerder meegemaakt.
Bloedig beeld. Monica, zie, het ging niet en weer niet misschien bij dit debat over buitenland. Over Europa, over de wereld en Nederland. Viel jou dat op?
Het was niet een van de geagendeerde onderwerpen. In dat opzicht.
Dat nee.
Dus in dat opzicht ben ik het met je eens. Daarentegen was een aantal van de vuurwerkmomenten ging wel over: sta je voor de Nederlander? Hè, of exporteer je ons geld naar het buitenland? Hè, dus een van de meest frontale aanvallen van de nummer 2 in de peilingen, Wilders, tegen de nummer 1 in de peilingen, Rutte, ging over dat Rutte voor enkele tientallen miljarden de Italiaanse gezondheidszorg subsidieert. Hè, terwijl onze eigen IC's de capaciteit ontbreekt en er geen cent bij kan voor onze eigen verpleegkundigen. Dus dat ging wel degelijk over internationale kwesties en over internationale verdeling.
Ja, maar dan zonder het rechtstreeks in verband te brengen met bijvoorbeeld hoe Europa functioneert en of we dat ding aan zouden moeten veranderen, meer Europa of minder Europa bijvoorbeeld.
Nou, wat me betreft is dat de premier er het zwijgen dan toe doet. Dus het is blijkbaar verstandig om dan niet een verhaal op te hangen van het is verstandig om de Europese solidariteit overeind te houden op dat we later geopolitiek of economisch nog iets met Europa kunnen. He, dus hij kiest ervoor om het zo snel mogelijk weg te laten lopen, dit onderwerp. Want hij heeft blijkbaar de afweging gemaakt dat hij in deze verkiezingsstrijd daar niks bij te winnen heeft. Maar dat geeft Wilders dan vabank. Die kan helemaal all-out gaan op het anti-Europa verhaal, want dat kost ons alleen maar geld. De verdediging waarom je dat zou doen, blijft helemaal achterwege.
Wennemoet, Rutte, sorry, heel eng tussenvraag. Wennemoet, Rutte heeft het liever niet over Europa, terwijl we de onderwerpen wel degelijk met Europa te maken hebben.
Ja, klopt. Rutte heeft, als je zijn 10 jaar premierschap bekijkt, ook een heel interessante ontwikkeling doorgemaakt. Hij vond eigenlijk weinig van Europa toen hij begon. En hij is zich in de loop der jaren besefte hij dat je niet zonder Europa kan. En een keerpunt was voor hem eigenlijk het jaar 2016, de migratiecrisis. Ook het klimaat wel. En hij werd voorzichtig eurofiel. Hè? Dat uitte zich ook in een paar belangrijke toespraken op het Europese toneel. En hij kreeg ook statuur daardoor. Hij werd genoemd voor topfuncties. Maar het afgelopen jaar zie je dus door corona een soort tegenstelling dat de bedreigingen uit de buitenwereld voor heel veel mensen voelen heel groot. Niet alleen China, maar ook het coronavirus zelf, klimaat. Dus ik denk dat Rutte ook heel goed door heeft Europa meer dan ooit nodig is. Hij heeft afgelopen september bijvoorbeeld in een belangrijk debat over de Europese herstelfondsen gezegd: we kunnen het niet in ons eentje. Maar het oude discours van meer of minder Europa, zoals dat rond de uitbreiding speelde, of meer of minder geld naar Europa, daar wil hij van wegblijven. Want hij voelt dat hij dat niet kan winnen. Want er zitten natuurlijk op de rechterflank nog steeds een paar Nexit-partijen. Terwijl als je dus naar de rest van de middenpartijen kijkt en wat willen die met Europa, dan focussen die ook niet op de uitbreiding zozeer, maar wel heel erg op samenwerking. Ook de VVD.
Maar Frits, als ik mag aanvullen, en maar dat zou dan een vraag zijn aan Monica. Je zou ook kunnen zeggen dat Rutte staat voor een generatie die anders dan, laten we zeggen, Lubbers en Kok, die niet meer zo sterk het Europa verweeft met de nabije geschiedenis. Hè? Dus die op de ene manier de directe connectie met 1940, 45, Hiroshima, Auschwitz, maar ook alles wat er, dus met de Koude Oorlog, dat type associaties is eigenlijk een beetje losgeweekt voor de generatie bestuurders van Rutte. En dat is, het was diep logisch voor Kok en Lubbers om ja, ook Europa belangrijk te vinden. En ja. Voor Rutte is het eerder, ja, het hoort er gewoon een beetje bij. Je doet dat ook. Natuurlijk hebben we dat nodig. Maar het zou kunnen dat het, ja, minder dringend voelt.
Nou, je moet ook niet vergeten, Rutte is ook een liberaal, hè? En hij staat in die liberale traditie. En van zijn partij heeft Bolkestein natuurlijk als een van de eerste gezegd van dat steeds maar meer Europa, dat moeten we niet doen. En dus toen Rutte begon, hij ziet het heel functioneel. Hij is in dat opzicht een echte noordeling. Europa was een kassa en je moet streng zijn. En dat is eigenlijk meer de traditie waar hij in staat. En hij is juist iets meer opgeschoven naar, wacht even, als we alleen maar kassa doen, dan verliezen we ook een beetje de waarde en de solidariteit.
Maar volgens mij is het punt wat Wendemoet eerder maakte cruciaal. De tegenstelling is niet langer alleen maar eurofiel of nationalistisch. Er ontstaat ook een politieke smaak en die luidt: Europa is functioneel. Zonder Europa red je het niet. En dat narratief leek Rutte vast te gaan pakken, hè, zoals Wendelmoet zegt, rond de Turkije-deal. Hè, op issues die de Nederlanders heel hoog zitten. Hoe kunnen we migratie reguleren? Daar heb je Europa bij nodig. Hè. Nederland was voorzitter in 2016, was mede maker van die Turkije-deal. En daar ontleende hij trots aan. Daarmee hebben we die grote irreguliere stroom tot stand gebracht. En dat is dus niet eurofiel. Hè? Dat is niet een emotioneel meer Europa-gevoel. Dat is een functioneel idee van Europa. Dat je Europa nodig hebt als als machtsinstrument om armpje te drukken met Erdogan. Of je hebt Europa nodig om de klimaatcrisis op te lossen. Of je hebt Europa nodig om armpje te drukken met Xi Jinping. Dat is dus een functioneel en niet een eurofiel verhaal. En wat me betreft nu in deze campagne is dat maar weinigen dat functionele Europa-verhaal vertellen. Omdat het blijkbaar zo is, wat Wendemoet zegt, dat je daar niet veel bij te winnen hebt in de campagne.
Maar dat was toch eigenlijk de winnende strategie van Rutte al een aantal campagnes lang, om op de een of andere manier aan het thuisfront te suggereren dat Europa niet zo belangrijk is. Ook een beetje badinerend te noemen bij vlagen over Europese verkiezingen. Daar heeft hij wel eens tamelijk lullige dingen over gezegd. En tegelijkertijd natuurlijk de boel uiterst serieus te nemen als hij eenmaal in Brussel aan de slag is. In die zin is dat een voortzetting van iets wat zich al lange tijd aan het ontwikkelen
maar
is.
Maar de tijd staat natuurlijk niet stil. En Monica, jullie hebben ook bij Klingendaal vastgesteld dat het eigenlijk een breukvlak is. Amerika neemt afscheid van ons of wij nemen afscheid van Amerika. Daar zal Biden ook niet wezenlijk iets aan veranderen. China is een economische grootmacht waar we ons toe moeten zien te verhouden. Dus de vraag ligt voor wat wil je met Europa, wil je daarin toch een meer geopolitieke ambitie hebben? Dus je meer opstellen ook als een wereldmacht? Ja. Of wil je het gewoon houden op een open markt met zo min mogelijk politieke kanten?
Ja, en wat me trof, hè, is dat in een opiniepeiling die we hebben gedaan, was dat Nederlanders in een nieuwe koude oorlog tussen Amerika en China wil meer dan 60% van de Nederlanders geen partij kiezen tussen die twee. Terwijl de Verenigde Staten van Trump, maar ook Biden, kiest voor een confrontatiepolitiek ten aanzien van China. En Europa en Nederland willen daar niet in mee. Tegelijkertijd ontbeert Europa de geopolitieke macht om een eigen stem te hebben. Daar is wel werk aan de winkel.
En als je dan kijkt naar de verkiezingsprogramma's, zie je dan ook ambities om daar werk van te maken?
Ja, het treft me dat veel partijen werk willen maken van meer strategische autonomie. Hè, dus in ieder geval in de relatie tot China willen.
Dat ze de mondkapjes voor dan zelf gaan produceren.
Precies, hè, dus op kritieke technologie, in je telecommunicatie, in medische beschermingsmaterialen. Minder kwetsbaar worden voor grootmachten, in het bijzonder China, overigens ook India. zagen we in ons opinieonderzoek. Dus het verlangen om wat dat betreft meer zelfvoorzienend te zijn. En dat keert in veel programma's terug. En dus dat is wel iets wat gepolitiseerd wordt. Ja.
Tegelijkertijd, Monica, verwijten jullie in een essay dat je eerder met Luc van Middelaar voor de Groene Amsterdammer schreef, al ergens een maand geleden. Er lijkt toch een soort ondertoon van verwijt ook van naïviteit richting Nederland of richting de Nederlandse bevolking te zitten. Een beetje dromerige opvatting nog steeds over dat je je eigenlijk niet echt aan machtspolitiek hoeft te verbinden, dat je je eigenlijk niet echt hoeft te verweren tegen China, dat op de een of andere manier een plek claimt ten opzichte van de Verenigde Staten. En dat misschien andere dingen voor heeft dan Nederland zelf.
We willen dat liever niet, dat vieze machtsspel.
Daarom.
Precies, ja. Europa als soft power, hè, als normatieve macht. En als je tegelijkertijd dan niet de Amerikanen wil volgen in die confrontatiepolitiek, dan is het ingewikkeld als je bijvoorbeeld niet bereid bent om meer uit te geven aan eigen defensie. En dus het trof me tegen die achtergrond dat bijvoorbeeld een partij als GroenLinks of 1,7 miljard wil bezuinigen of 1,3 miljard wil bezuinigen op defensie.
Kan dat nog?
terwijl we eigenlijk dus om die 2% NAVO-norm miljarden erbij zouden moeten doen. Dat is ingewikkeld, hè, in combinatie met dat je tegelijkertijd een meer geopolitiek Europa wil dat met Xi Jinping in gesprek kan over mensenrechten.
Hoe zit het volgens jou met de ambities van de partijen ten aanzien van...
Nou, wat ik interessant vond, en dat is ook een ingewikkeld verhaal richting de kiezer, dat het niet meer zo uiteenvalt in echt pro en uitbreiding Europa, meer Europa en minder Europa. Je ziet eigenlijk opmerkelijk eensgezindheid over dat Europa sterker moet worden. Maar je ziet die accenten die gelegd worden langs oude interesses van partijen. Dus VVD zit op een veiliger Europa, anti-migratie. GroenLinks zit op een groener Europa en de Partij van de Arbeid op een socialer Europa. Dus die leggen daar hun eigen accenten. En tegelijkertijd zie je ook dat sommige partijen wagen zich dan aan wat moet er in die EU zelf veranderen om Europa sterker te maken. Hè? Dus er moet minder andere lidstaten moeten minder nee kunnen zeggen tegen buitenlandbeleid. En dat bedoelen ze dus sterker worden tegen China of Rusland. Want dat hindert ze. En dat klinkt heel institutioneel, maar dat hindert natuurlijk Europa als machtsspeler. En dat is denk ik ook het ingewikkelde, dat de bedreigingen die je nu ziet voor Europa, dat die eigenlijk zich afspelen binnen onze grenzen. Want kijk alleen maar naar het virus bijvoorbeeld. In het oosten spuiten ze Sputnik.
De Russische vaccin.
In Servië, wat toch nog op de wachtlijst staat, voor de toetreding, loopt China rond al. Dus die bedreigingen die bevinden zich binnen de grenzen. En dan heb ik nog niet eens over de bedreigingen voor democratische waarden, die we natuurlijk ook de afgelopen jaren echt als probleem zijn gaan ervaren binnen ons eigen EU. Maar dat is natuurlijk in de verkiezingen is dat een lastig verhaal. Alleen zie je hem dus eigenlijk heel beeldend wel in de strijd tegen het coronavirus, zie je dat dus wel. Getouwtrek om het virus, grote andere spelers die hier met
toen gingen we ook de interne grenzen,
diplomatie bedrijven binnen Europa.
Toen gingen we ook de interne grenzen tijdens de eerste lockdown. Precies, dus werden weer blokken beton tussen België en Nederland
opgeworpen. Het plaatje van hoe sterk is Europa is natuurlijk afgelopen jaar niet echt heel jovel overgekomen. Hè, we hebben elkaar onderling overvallen met grenssluitingen. We hebben met onze pas vertrokken vrienden uit Groot-Brittannië ruzie gemaakt over vaccins. Landen volgen hun eigen medicijnagentschap en niet het Europese, hè, in de toelating van het Russische vaccin. Dus ja, dat maakt het wel extra ingewikkeld.
Maar dat is natuurlijk met Europa misschien altijd zo geweest. Het is altijd een waanzinnig ingewikkeld experiment met één stapje vooruit, één
maar
stapje terug.
Maar dat die bedreigingen van de grote buitenwereld, om het maar zo even te noemen, zozeer zich afspelen binnen het inmiddels uitgebreide grondgebied van Europa, vind ik een nieuwe trend.
Monica, vind je dat ook een nieuwe trend?
Ja, en het zit eigenlijk. Dit is eigenlijk de sleutel naar te zien hoezeer buitenland de verkiezingen wel degelijk definieert. Want er wordt door buitenland-experts en door Europa, door eurofielen, nogal wat gemopperd. Hè, dat het woord Europa niet valt in debatten. Maar eigenlijk wordt de verkiezing gedefinieerd door angst voor hoe het buitenland het binnenland raakt. En dus mensen ervaren dat buitenland als iets van waar allerlei bedreigingen op onze manier van leven vandaan komen. De opkomst van China, het klimaat verandert, migratiedruk op de Europese buitengrenzen. En ze ervaren dat ze daar nauwelijks greep op hebben. Sociologen noemen dat ook declinisme, maatschappelijk pessimisme. Het gevoel dat het met mijzelf wel goed gaat, maar dat we geen enkele greep erop hebben op deze grote trends, hoe die onze manier van leven beïnvloeden, negatief namelijk. En dat ook de politici en de instituties die we hebben daar weinig aan kunnen doen. En de reflex daarop is eigenlijk grijpen naar nationalisme. En als je goed kijkt naar welke partijen het goed doen in westelijke landen de afgelopen jaren, dan is dat niet langer links versus rechts die de dienst uitmaakt. Een paar verkiezingen geleden was het nog Samson tegen Rutte. En je hebt eigenlijk door dat gevoel van dat alle bedreigingen uit het buitenland komen, heb je dat nationalisme zien opkomen. En toen had je eerst nog de tegenstelling tussen wat meer cosmopolieten à la Pechtold en Klaver aan de ene kant en Wilders en Forum voor Democratie aan de andere kant. En wat je nu ziet is dat gevoel van we moeten Nederland als bastion aangrijpen om nog greep op het leven te houden, is zo alomtegenwoordig dat de politieke strijd alleen nog maar plaatsvindt tussen twee smaken nationalisten. Namelijk de nationalisten van Rutte, Macron en Biden. Dat is een wat meer inclusieve smaak nationalisten. En de exclusieve nationalisten van Wilders, Trump en Le Pen. Hè, die eigenlijk weinig voelen voor internationale samenwerking, weinig voelen voor gehoofddoekte moslima's in hun gemeenschap. En dat is eigenlijk de tegenstelling geworden waar de politieke strijd om gaat. En op die manier komt het buitenland, gaat naar het hart van deze campagne. Het is alleen niet op de manier van hoe vaak komt het woordje Europa voor. Maar het buitenland, de angst daarvan en de behoefte om weer greep daarop te krijgen, die maakt dat het eigenlijk nog maar verschillende smaken van nationalisme zijn die nu de verkiezing definiëren.
Maar je bedoelt dus eigenlijk, dus die twee varianten van nationalisme, die zijn goed voor misschien wel 120 zetels in de peilingen nu. En dan zijn er nog iets van 30 zetels. En die kunnen de zeg maar wat er dan over is, een cosmopolieten onder elkaar verdelen.
Ja, dat verklaart dus ook waarom een zeer getalenteerde politica als Sigrid Kaag.
Die komt niet uit de verf.
Die heeft echt moeite om tractie te vinden in het debat, omdat zij minder de taal van de gemeenschap spreekt. Je hebt zelf ooit Jean Jaurès aangehaald in een essay over greep op het leven. En toen zei je, Jean Jaurès zegt, het enige bezit van de arbeider is de staat, is de natie. Het is via de natie dat je greep kunt krijgen op het leven. Die kan grenzen.
Maar Monica, hij zei ook, een klein beetje internationalisme voert de mens van zijn staat weg. En heel veel internationalisme voert hem weer terug.
Precies. En het is dus eigenlijk.
Wordt echt een discussie onder politicologen.
Dit. Ja, nee, maar dat is dus eigenlijk.
Jean Jaurès was een oude.
Een enorme boekenkast bij Monica staan. Dus bij Menno zie ik alleen maar een kale achtergrond. Dus ik ben,
ja, dat doet hij expres. Al die boekenkasten.
Eigenlijk is dat dus wat Rutte nu zegt. Je hebt eigenlijk de staat Nederland nodig in Europa om greep op het leven te krijgen op de migratiecrisis. En dat is blijkbaar een verhaal van inclusief nationalisme. Nationalisme dat nog wel bereid is tot internationale samenwerking. Wat hetzelfde verhaal is als Macron. Dit zijn mensen die voorheen bekend stonden als sociaaldemocraten of liberalen. Maar eigenlijk is hun discours steeds meer een van nationalisme aan het worden. Wij hardwerkende Nederlanders, La République.
Maar het is toch niet gek dat buitenlands beleid bepaald wordt door binnenlandse belangen? Ik bedoel, dat is een duidelijker drijfveer dan misschien een wat vager idealisme, waar je als kiezer ook niet zoveel mee kan.
Nee, zeker. Het gaat eigenlijk op welke manier beïnvloedt dat buitenland mijn manier van leven? En wat vind ik het meest overtuigende instrument om daar iets aan te doen? En je ziet dat mensen daar massaal naar de nazistaat grijpen nu als het meest goed in de hand liggende instrument om nog invloed uit te oefenen op hun manier van leven.
En daarin is natuurlijk na de Brexit ook wel wat veranderd. In die zin dat Nederland zich nu iets groter maakt. Al dan niet in samenwerking met andere landen die wat meer dicht bij ons liggen. Misschien ook cultureel in Scandinavië, in de Baltische Staten. Daar zoekt Nederland misschien ook op zijn manier een nieuw soort rol voor zichzelf. Waar het vroeger toch vooral... Johnson, Brexit, Engeland en de Verenigde Staten liep benoemd.
Ja, dat is duidelijk ook een nieuwe trend. Die zie je ook in de partijprogramma's vertegenwoordigd. We hebben natuurlijk in de praktijk gezien met onze Hanseliga, Hoekstra.
De Hanseliga.
Hanseliga, dus de Scandinavische landen. Eigenlijk het oude Hanseboten. In de partijprogramma's zie je dat, maar ook in de praktijk, terug, doordat Nederland echt een actieve rol speelt in als het niet met z'n allen kan, dan moeten we het maar met een coalitie goedwillenden doen. Dus de kleinere kopgroep binnen Europa, die zie je op allerlei terreinen terugkeren in programma's. Zo van met migratie, zowel aan de kant van als we dan onze grenzen dicht doen, zelfs een soort mini Schengen. Hè, daar is de VVD bijvoorbeeld voor, als het niet lukt aan de zuidgrens. Anderen die tegenhangen, die zeggen, als we dan meer vluchtelingen opnemen en Hongarije wil niet meedoen, dan doen we het wel met een klein groepje. GroenLinks bijvoorbeeld, of ChristenUnie. Maar ook tot klimaat. Hè? Als het niet met unanimiteit lukt, dan doen we het met een klein groepje. En dat is wel iets nieuws. Ja. Omdat voorheen was het natuurlijk wel heilig om dat met z'n allen te doen. Dus dat wordt ook een beetje losgelaten. En je ziet Nederland daar wel heel actief in wezen als middelgroot
land. Dat vond ik het mooie van dat essay waar ik het eerder over had uit De Groene van Monica en Luc van Middelaar. Er zit een enorme naïviteit in dat soort kopgroepsdenken als je niet realiseert dat de Fransen eigenlijk onder nooit echt de Spanjaarden en de Italianen los zullen laten. En dat de Duitsers nooit echt de Hongaren en de Polen los zullen laten. Omdat ze daar zo door allerlei historische toestanden zo mee verbonden zijn. Dat het heeft iets heel onnozels om de hele tijd maar een beetje met je Lego steentjes te zitten puzzelen van wat voor coalities kunnen. Ik bedoel, dat mini Schengen, dat staat al volgens mij al 12 jaar in allerlei verkiezingsprogramma's.
Nou, ik zie het helemaal niet als iets onnozels hier. Het is ook iets wat bij uitstek ook bij de VVD, natuurlijk de grootste regeringspartij in Nederland, past, heel pragmatisch. Sommige dingen kun je natuurlijk gewoon doen. Als jij harder je best wil doen dan andere landen, dan kun je dat gewoon doen. Het is wel natuurlijk dat Europa een soort misschien basic standaard dan wordt. Waarbinnen je dus verschillende snelheden krijgt. En ik denk dat, ik ben er niet voor of tegenstander van. Maar ik zie het niet als iets onnozels. Ik zie het eerder als pragmatisch voor dingen die anders vastlopen.
Monica?
Nee, het is wel, ik denk dat Menno met onnozel bedoelt. Hè. Ik probeer me ook het gesprek tussen Bente Becker voor te stellen met Angela Merkel over de herinvoering van harde grenzen tussen Polen en Duitsland. Hè. Dat zie ik nog niet helemaal voor me, gezien de geschiedenis. Maar ik laat me graag verrassen. Maar dat is een beetje de onnozele kant eraan. Hè. Dus die geschiedenis dicteert eigenlijk dat Duitsland dat niet zal doen. Dus ik ben het helemaal eens met Wendel Moed dat in die meer gedifferentieerde integratie een weg voorwaarts ligt om veel functioneler dan we gewend zijn in Europees verband dingen te regelen die we als enkele lidstaat niet voor elkaar krijgen. Maar we moeten dan niet naïef zijn in wat Duitsland zal willen in termen van lidstaten buiten de boot laten vallen of wat Frankrijk zal willen om lidstaten buiten de boot te laten vallen.
Dus we moeten gewoon weer achterop de bagagedrager bij Frankrijk en Duitsland. Dat is toch de beste
nee, pad? Nee. Frankrijk en Duitsland zijn het vaak niet eens. Hè? Dus we kunnen heel goed op die as onderhandelen. Hè? Daar positie in kiezen. Het is niet altijd een G1 in Europa. Dit zijn de twee grote. Waar vaak toch nog wel wat licht tussen zit. En Nederland zijn rol kan spelen. We moeten alleen niet naïef zijn in dat Duitsland wel even een mini-Schengen zal maken zonder Polen. Of dat Frankrijk even iets economisch zal doen zonder Spanje of Italië.
De grote zorg, Monica, die uit jullie opinieonderzoeken naar voren komt, is eigenlijk telkens migratie.
Ja.
Of althans, dat is waar mensen... Waar de Nederlandse bevolking zich op dit moment in internationale termen het meest druk om maakt.
Maar het klimaat.
En China. China op 2.
Jullie zeggen dat migratie staat op 1.
Ja.
Hoe zie je dat de komende jaren voor je? Want dat er wordt eigenlijk toch ook de hele tijd een tamelijk dubbele boodschap afgegeven door de Nederlandse regering over... over migratie. Hè? Dus het zit nu bijna op vol is vol. Althans, daar gaat het debat vaak over. Er mag helemaal niemand meer het land inkomen. De vorige minister van Buitenlandse Zaken die heeft ooit nog gesuggereerd dat asielzoekers hierheen komen voor borstvergrotingen en dat type dingen. Ik bedoel, het staat in een tamelijk negatieve sleutel. Zie je dat snel veranderen? Of hoe zie je dat de komende jaren, hoe zie je dat voor je?
Ja, wat me daar treft wederom in het debat is dat er geen verhaal... wordt gepresenteerd over hoe Europa functioneel kan zijn om die migratiestroom te reguleren. En dat er ook geen verhaal is hoe je met derde landen zult moeten samenwerken om dat te doen. Dus er is eigenlijk het gevoel, je kan migratie alleen maar beperken als je de Nederlandse grenzen dichtgooit of als je een mini-Schengen maakt. Of je hebt de smaak van vluchtelingen zijn welkom. Hè? Maar daartussen een functioneel verhaal van regulering van migratie door Europees samen te werken en samen te werken met landen van oorsprong. Dat hoor je te weinig vertellen, omdat blijkbaar de inschatting is dat je daar geen zetels mee wint.
Maar
dat is wel
zorgelijk. Maar probeer dat wel toch, Monica?
Ja, het is wel het verhaal van de VVD, maar het is een lastig verhaal omdat het zo weinig succesvol is gebleken de afgelopen jaren.
We proberen wel om dan met Marokko of andere landen ze te bewegen om samen te werken, maar dat lukt niet, kennelijk niet helemaal.
Nou ja, de manier van de VVD is niet erg gelukt. Maar als je kijkt naar hoe Spanje het heeft gedaan met Marokko, is dat uitstekend gelukt. Ja. Want Spanje was bereid om bijvoorbeeld legale migratietrajecten aan te bieden voor Marokkaanse vrouwen die aardbeien komen plukken in Andalusië. Duizenden vrouwen per jaar mogen dat legaal komen doen. En die gaan dan weer terug naar Marokko en het volgende jaar komen ze weer. En daarmee wordt eigenlijk de goodwill van de Marokkanen bewerkstelligd om irreguliere migratie aan de Marokkaanse kant al tegen te gaan. En daar moet natuurlijk wel iets tegenover staan. En dit is precies dat idee van partnerschap met landen van oorsprong, wat onvoldoende wordt ontwikkeld nog, mm-hmm. ook door de VVD.
Dus je mist eigenlijk een slimme strategie om dit soort migratieproblemen uit te onderhandelen met landen van herkomst.
Ja, vooral omdat ik vrees dat de economische naschokken van de coronacrisis zullen betekenen dat er een nieuwe irreguliere migratiecrisis aankomt. De financiële crisis van 2008 heeft geleid tot de enorme werkloosheid in de Noord-Afrikaanse landen en die de aanleiding was voor de Arabische lente die in Tunesië begon in 2011. Als je realiseert dat de economische naschokken van de coronacrisis erger zijn dan die van de bankencrisis uit 2008, dan moeten we het ergste vrezen over het totaal gebrek aan perspectief voor een nieuwe generatie Noord-Afrikanen, terwijl de Europese toekomst longt. En je ziet al, je zag al afgelopen zomer al dat veel Tunesiërs ook uit de middenklasse probeerde om de Italiaanse kust te bereiken. We zullen alleen daar een antwoord op kunnen formuleren samen met die landen van oorsprong. Want ook zij willen liever die irreguliere stroom niet. Alleen moeten hun dan wel iets bieden in de vorm van legale migratie, daar waar het voor onze arbeidsmarkten ook gunstig is.
Voor Europa geldt dat die samenwerking wel op papier door de partijen na wordt gestreefd. Maar wat migratie, want daar hebben we ook in eerdere uitzending over gehad, daar wordt heel erg voor teruggeschrokken. Dat klopt wat Monica zegt. Dat die koppeling met legaal hier werken, seizoenswerk, die wordt eigenlijk bijna niet gelegd. Er wordt veel eerder gesproken over quota en dat moeten we niet willen. En of het gaat alleen maar over
maar wat gaat daar dan mis? Ik bedoel, Nederland is toch bij uitstek een land wat daar enigszins bedreven in zou moeten kunnen zijn, gelet op zijn traditie en geschiedenis. Waar schort het dan nu op dit
moment? Het is gewoon extreem. Het is dusdanig gepolitiseerd geraakt in het publieke debat dat je het is een enorm mijnenveld geworden waarin iedereen die, als je te berde brengt dat kennismigratie eigenlijk ook wel best wel prettig kan zijn voor de academische wereld of voor de hoge technologie, voor de mensen die slimme apparaatjes maken, ja, dan word je eigenlijk weggelachen. Of dan ben je dus zo zeg maar de cosmopoliet die weinig tractie krijgt. Dan wordt de Sigrid Kaag-achtige figuren. Je wordt daar snel mee weggezet. Je krijgt dat niet meer goed voor het voetlicht. Dat ook
productief kan zijn. Maar is dat een typisch Nederlands probleem?
Die angst en afkeer van China zo alomtegenwoordig wordt in de publieke opinie en onder politici. Dat terwijl we tegelijkertijd economisch heel veel baat hebben nog steeds bij handel met China. En ook universiteiten helemaal niet om China heen kunnen. Dus de vraag eigenlijk veel meer is, hoe gaan we om met China in de komende tijd? Om op een bepaalde manier een internationale relatie te hebben, op een bepaalde manier handel te drijven en investeringen te verwelkomen. Dat is eigenlijk de grote vraag. En niet gaan we China boycotten of gaan we ontkoppelen van China. Daar ontstaan eigenlijk twee bubbels. Aan de ene kant één bubbel waar het alleen maar gaat over de genocide op de Oeigoeren, boycotten, ontkoppelen. En een andere bubbel waarin allemaal Nederlandse bedrijven zitten, waarin de invoer uit China staat in de top 3. Voor de Nederlandse uitvoer staat China in de top 10. En waar China helemaal niet weg te denken is. En dat is een beetje vergelijkbaar met de Brexit, waarin eigenlijk economisch de relatie ontzettend belangrijk was tussen het VK en de Europese Unie. En ook die internationale samenwerking voor politie en bestrijding van illegale migratie bijvoorbeeld ontzettend belangrijk was. En toch een politiek ontstond en een publieke opinie ontstond van we kunnen daar wel zonder.
Maar Monica, even nog ter verheldering. 3/4 van de Nederlandse import en export is voor de Europese Unie. Hè? Dus Duitsland en België zijn cruciaal voor onze economie. En Frankrijk en Engeland dan erbij, dan zit je echt wel over 2/3. En dan heb je nog wat plukjes Italië en Spanje en zo. En dan zit je ongeveer op 70%. En wat er dan overblijft, daar ergens hoort China bij. Dus China is wel belangrijk, maar China is absoluut niet cruciaal. Hè? Dus daar vindt ook wel een gek soort gesprek plaats van ja, we kunnen er niet zonder, maar we moeten er wel heel voorzichtig mee omspringen.
Maar China is booming. Als je kijkt naar de ontwikkeling, ik ben het met je eens hoor, dan is die exponentieel sinds China toetrad tot de WTO. Dus eigenlijk in de 20e eeuw, helemaal met je eens, was China niet zo belangrijk voor onze economische betrekkingen. Maar sinds zij lid zijn geworden eigenlijk van de geglobaliseerde wereld, volop zij gaan meedraaien daarin, groeit dat belang exponentieel. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nederlandse pensioenfondsen, die kunnen eigenlijk niet meer om die Chinese markt heen om hun rendementen te maken. En dus wordt het heel relevant, hoe kun je op de een of andere manier die betrekkingen met China aangaan, maar tegen onze voorwaarden en niet alleen maar tegen de Chinese voorwaarden. Maar je kan eigenlijk niet om die Chinezen heen. China is inmiddels de grootste handelspartner van de Europese Unie.
Waarschijnlijk heb je wel een punt hoor, maar hoe zou je verklaren dat zo snel eigenlijk, Nederland was eerst ook daar een beetje naïef, weinig waakzaam ten opzichte van China, en opeens eigenlijk in het afgelopen jaar blijkt uit jullie opinieonderzoeken, is dat gekanteld? En is iedereen opeens enorm argwanend en bezorgd? En is dat allemaal door een paar incidenten uit de media die groot geworden zijn? Of wat is daar gebeurd?
Ja, je zag eerst dat ongeveer een derde, er was al wel een zekere scepsis ten aanzien van China, maar wat heel opvallend is dat de achterbannen van de PVV en Forum voor Democratie, die eerder China niet zozeer als bedreiging zagen, plots tot degene zijn gaan behoren die het meeste beducht zijn voor China. Daar is echt een omslag binnen een jaar.
Hoe duid je dat? Wat is daar gebeurd?
Nou, we hebben daar nog geen onderzoek naar gedaan. We hebben eigenlijk net vastgesteld dat het is gebeurd. Hè? Maar mm-hmm. je zou wel wat
verklaringen... Onderzoek het eerst.
Ja. Je zou wel wat verklaringen kunnen bedenken natuurlijk. Namelijk wat je zelf zegt. China is heel negatief in het nieuws geweest een jaar lang. Door corona. Zorgen over Chinese technologie in onze telecom-infrastructuur. Het idee dat China meekijkt door de ogen van je speelgoedpoppen in de kinderkamer. Dus China was voortdurend in het nieuws. En als ze in het nieuws waren, waren ze negatief in het nieuws.
Noemde even Rusland. Ja, en de vraag is dan in hoeverre zien Nederlanders dat dan Rusland niet als een bedreiging, terwijl toch zo
dat is heel interessant. Dat is heel interessant.
Ja, of
en dat is heel interessant, omdat Rusland staat maar op 6 in die dreigingshiërarchie, China op 2. Dat heeft met 2 dingen te maken. Er is consensus over China. Dus van links tot rechts, conservatief tot progressief, mensen vinden China eng. Er zijn weinig mensen die China niet eng vinden. Daardoor staat China op 2.
Is dat een racistische
Terwijl bij Rusland geldt dat de achterban van een aantal partijen, bijvoorbeeld van Forum voor Democratie en PVV, vinden Rusland minder eng. En hier komt dus weer dat de gemeenschap als manier van kijken naar de samenleving naar voren. Ze kijken eigenlijk naar Poetin niet zozeer als de man die cyberaanvallen op Nederland doet of kruisraketten op het Westen gericht zou hebben, met andere woorden door een internationale bril. Ze kijken naar Poetin als de man die het goed doet voor de Russische gemeenschap. Ja, dus Poetin, die man die begrijpt wat nationale trots is. Poetin is een leider die de cultuur van Rusland hoog weet te houden. En er is dus een zekere affiniteit met hoe Poetin de Russische gemeenschap tegemoet treedt. En daardoor wordt het minder als bedreiging gezien door deze achterbannen. Heel interessant.
Monica.
Er is een gevoel van affiniteit met de Russen. Russen zijn ook Europeanen. Hè? Dus hoe Poetin zijn samenleving bejegend, namelijk door de Russische cultuur hoog te houden, trots te zijn op je identiteit, daar is affiniteit mee. Terwijl hoe Xi Jinping dat naar de Chinezen doet, dat is allemaal vreemd. Hè? Dus daar zit er is geen affiniteit met China, zoals Nederlanders dat blijkbaar wel hebben, toch met de Russen. En ik vind dat heel interessant.
Straks, dan krijgen we verkiezingen. Daarna gaan 5 of 6 partijen formeren. Of 4 partijen, weet ik veel. Vroeg of laat zullen we het misschien ook nog een keer te hebben over het buitenlandbeleid. Over Europa, over de wereld, over China, over Rusland. Wat hoop je dan dat er als resultaat uitkomt, als eerste resultaat of als belangrijkste resultaat, Monica?
Ik verwacht dat ze het heel snel over migratie zullen hebben. En dus dat hele denken in buitenland versus binnenland. Migratie laat zien dat dat eigenlijk niet meer werkt. Buitenland is binnenland. En het is juist die buitenland is het binnenland geworden onderwerpen die op nummer 1 staan in de zorgenlijstjes van mensen. En migratie is de vorige keer een breekpunt geweest in de formatie. Het is Klavers wens geweest om 5000 vluchtelingen direct uit vluchtelingenkampen rondom Europa in Nederland te hervestigen, die door Zijlstra destijds politieke zelfmoord werd genoemd, hè, en waarop die formatiepoging is geklapt. Dus ik verwacht eigenlijk dat het buitenland is binnenland onderwerp migratie heel snel op tafel zal komen. En ik hoop dan dus dat er op een functioneler manier met Europa en met internationale samenwerking omgegaan zal worden, zoals we het eerder bespraken in het afgelopen uur. Namelijk dat je ziet dat je Europa nodig hebt, hè, om met landen van oorsprong te onderhandelen over regulering van migratie. Want dat zal nodig zijn in de komende jaren om een volgende migratiecrisis te voorkomen.
Ja, Wendelmoet, heb jij ook zo'n hoop of verwachting ten aanzien van de formatie?
Ik denk dat deze sowieso op tafel komt, die Monica net schetst. En dat zou een wens zijn natuurlijk dat die koppeling wordt gelegd. Dat je ook nuchter kijkt naar wat voor arbeidskrachten hebben we hier nodig. En kunnen we daarmee de druk verlichten op het systeem wat voor echte vluchtelingen is bedoeld. Dus ik denk dat dat zeker komt en dat wordt ook lastig. Want dat wordt aan de ene kant gezien als dat moeten we in Brussel regelen. Het zorgt hier voor spanningen. Aan de andere kant denk ik dat er ook heel weinig nog echt rationeel is nagedacht over die koppeling met hoeveel arbeidskrachten hebben we eigenlijk de komende, niet eens komende jaar, maar de komende 10 jaar nodig. Ja. Dat heb ik gewoon niet teruggezien in die partijprogramma's.
Nee. Menno, heb jij nog een specifieke wens, verwachting, hoop? Bijvoorbeeld dat er weer een echte minister van Buitenlandse Zaken komt en een ministerie van Buitenlandse Zaken?
Nou, die
want dat is volgens jou, volgens mij, enigszins gesloopt.
Nou, dat is, nee, Rutte heeft dat allemaal effectief naar zich toegetrokken, maar die ministers die redden zichzelf wel. Nee, het lijkt mij wel mooi om een beetje zo in het verlengde van waar we het over hebben, van die Nederlanders die zo naar binnen gekeerd raken, dat er zal ongetwijfeld ook weer gesproken worden over de noodzaak om in ieder geval de jeugd, maar misschien ook de volwassenen beter te onderwijzen in burgerschap. En ik denk dat dat een belangrijk onderwerp is. Maar wat zou het nou mooi zijn als die regering zich ook ten doel stelde om bij dat verhaal over burgerschap ook wat wereldburgerschap te leren. Dat mensen een klein beetje, dat Nederlanders weer een klein beetje opgevoed worden in met het idee dat de wereld net wat groter is dan de eigen landsgrenzen. En dat ze daar weer wat gevoel voor terugkrijgen.
Ja,
dat lijkt me
het helpt natuurlijk ook. Het helpt natuurlijk ook als een
mooie paasboodschap.
Zeker een mooie paas. En het helpt natuurlijk ook als we straks weer naar Frankrijk of Hongarije of Italië op vakantie mogen. Dan krijgen we zelfs internationale.
Maar ik ben er wel eens bloed serieus in hoor. Want ik eindig het tamelijk hier. Ik denk wel dat het serieus is om.
Zo goed dat je dat erbij zegt.
Ja, nee, maar gegeven de naïviteit en gegeven de wat brommige naar binnengekeerdheid die Nederlanders ook aan de dag leggen, dat het prettig is als daar ook weer gewoon wat een klein beetje gezond cosmopolitisme in de meute gepompt wordt.
Klein beetje gezond cosmopolitisme. Dat lijkt me een mooi moment om af te sluiten. Dank Monica Sidiano. Dank Wendemoet Boersema. Dank luisteraars. Dit was de 7e aflevering van Wijsneuzen de Verkiezingen. U kunt deze week meer lezen over de politiek en de wereld in Trouw, de krant die over alle grenzen gaat. Volgende week gaan we het over de verkiezingscampagne zelf hebben. Ja, we zijn heel inhoudelijk in deze podcast. Klimaat, ongelijkheid, zorg, migratie. Maar we zijn ook mensen en we vinden het dus ook leuk om het over de poppetjes te hebben. Dus, welke lijsttrekkers weten ondanks corona de kiezers het beste bereiken? Onze gast is dan Julia Wouters, politiek adviseur en publiciste, en Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw. Reacties zijn meer dan welkom. U kunt ons mailen via wijsneuzen@trouw.nl. Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Huurkamp en Frits van Ekster. Techniek, Daan Hofstee. Coördinatie Trouw, Joris Belgers. Muziek, Jack van Ekster. En alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Hoort, zegt het voort.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.